vereniging Orde der Verdraagzamen is in verenigingsverband. Ja, dus het is eigenlijk een bijzondere avond. En dan hebben we nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? Ik geef nu het woord aan de spreker.
Dank u wel. Zo vrienden, u heeft het dus al aanhoor kondigen. De sprekers van de ODV in officieel verband houden er mee op. Niet allemaal, want wij zijn net mensen, we hebben ook kletskousen en die gaan door. Waarom? Misschien is het goed om dat ook hier nog een keer duidelijk te zeggen. We hebben ongeveer 6 maanden geleden dit besluit genomen, mede onder druk van de Witte Broederschap. Er is te veel op ander terrein te doen en geestelijk ingrijpen en beïnvloeding is dermate hard nodig overal, dat we dus ons daarmee voornamelijk bezig gaan houden. Het wil niet zeggen dat we onze band met de mensen op aarde zullen verbreken, zolang ze zelf met die geest van verdraagzaamheid een beetje harmonisch zijn. Het wil niet zeggen dat we u in de steek laten, of dat u na zo'n lange trouwe dienst bij de orde op aarde aankomt en er is toevallig van ons geen mens te vinden en u kunt gewoon met de tram of met de bus gaan, want geestelijke afhalers zijn er niet bij. We zullen ons best doen. We zullen proberen om u allemaal zo veel mogelijk te helpen, op het ogenblik tenminste dat er een voldoende harmonie met onze groep bestaat. En ja, met al dat harde werken dus, zijn we de laatste tijd al bezig met het medium om te leren zelf te kiezen, zelf contacten te leggen. Dus tot nu toe dacht ik heel aardig verlopen. En dat betekent dat als dat medium zelf nog wat verder wil gaan, dat wat ons betreft goed is. En er zijn wel leden bij ons die in hun vrije tijd dan heus nog wel een keer willen doorkomen. Maar hoe het allemaal verder zal lopen, kunnen wij hier niet meer voorzien. En dient ten gevolge ook geen programma's of garanties geven. Dat binnen afzienbare tijd weer een medium door de orde zal worden gebruikt voor lezingen van deze aard, lijkt ons op dit moment zeer onwaarschijnlijk. Daarmee hebt u het officiële nieuws gehoord. En mag ik u misschien nog herinneren aan oud nieuws? We zijn niet alwetend, we zijn niet onfeilbaar. Denk eens hemelsnaam zelf na. Want heel veel mensen volgen anderen op weg naar een schijnbare hemel en scheppen voor zichzelf een ander in hel. Zo, had u een onderwerp dat u nog ter discussie wilde stellen? Vertelt u het maar.
Overgang bij mens en dier. Het oor.
Schuldenlast in de
derde
wereld.
Ja, dus als ik het goed begrijp, een stoffelijk geestelijke hutspot met een oor als klapstuk. Misschien mag ik beginnen bij het begin, overgang. Wat de mens de dood noemt, is in feite een overschakelingsproces. In sommige gevallen kan het geestelijk bewustzijn en waarnemingsvermogen al bestaan, terwijl ook het stoffelijk bewustzijn nog, zij het meestal flakkerend, aanwezig is. In andere gevallen kan het enige tijd duren voordat dit besef van een andere wereld en andere zintuigen ontwaakt. En dan krijgen we te maken met wat men noemt het trechtereffect. Het wegvallen dus in een soort duisternis. Aan het einde van de tunnel zit altijd weer licht. Maar voor je het bereikt moet je toch afrekenen met je eigen denken, met je eigen persoonlijkheid. Voor de mens is de dood een onnatuurlijk verschijnsel. Neem me niet kwalijk dat ik het zeg. Hoe natuurlijk het ook is, hij gelooft altijd dat zijn medemens kan sterven, maar van zichzelf gelooft hij het niet voor het te laat is. En dat impliceert dus dat de gewenningsperiode voor een mens aanmerkelijk groter pleegt te zijn dan voor een dier. Het dier strijdt wel tegen de dood, maar doet dit in feite alleen om zijn habitus te kunnen handhaven, zijn gewoonte, zijn gedrag. Wanneer het eenmaal sterft, gaat het verder en ontdekt dat het weer diezelfde gewoonte kan volgen en neemt waar. In het waarnemen is dan voor het dier onmiddellijk al een verandering gelegen. Het weet nu dat het niet lichamelijk bestaat. Het ontdekt dat het een relatie heeft met de stof waardoor het overal doorheen kan dringen. Het zal soms plaatsen of personen waar het aan gehecht is geweest nog bezoeken. Maar voor de rest houdt het zich eigenlijk gewoon bezig met de vraag, wat nu? En aangezien er dus geen honger meer is en jachtdrang en dergelijke eveneens wegvallen, is het heel waarschijnlijk dat het dier zoekt naar een incarnatiemogelijkheid. Het zal het zo niet noemen, maar het voelt aan, ik moet verder, en met zijn eigen wezentje, met zijn gevoelens, kiest het dus een nieuwe weg, een nieuwe mogelijkheid. De mens die aankomt en die eindelijk een beetje in een lichtende sfeer terecht is gekomen, die schudt over het algemeen zich als een hond die in het water heeft gelegen, en zegt, hé, godzijdank, daar ben ik vanaf. En dan is er een verre echo die antwoordt, dat had je gedacht. Want je ontdekt dat je ook weer op moet bouwen, dat je toch weer met probleempjes wordt geconfronteerd. Het is allemaal wat lichter en wat prettiger als je in zo'n land bent. En zit je in een van de meer duistere sferen, nou ja, dan zijn de problemen alleen wat pijnlijker en ben je zelf misschien iets moedelozer. Maar ze zijn er. En zo breid je eigenlijk je bewustzijn uit, je wereld groeit, wordt groter, tot een ogenblik dat dat niet meer gaat. Je proeft dan die hele wereld en je krijgt er genoeg van, er is niets nieuws. Dan kun je alleen verder gaan, maar naar een nieuwe vorm van begrip, of teruggaan. Ben je bereid om allerhand invloeden te aanvaarden en kun je daar harmonisch mee zijn, kom je dus in een nieuwe wereld terecht, die dan helemaal geen vormen meer kent meestal, maar in ieder geval toch wel een eigen soort taal heeft, een gedachteuitwisseling, waarin je allerhand dingen kunt beleven, maar niet meer omschrijfbaar. In het andere geval, dan zeg je, ja, ik begin me hier zo ontzettend te vervelen, waar kan ik nu naartoe? En dan is er meestal een wereld en dan zie je wat lichtpuntjes hier en daar. Het productieproces gaat regelmatig voort. Dan denk je, nou, ik ga toch eens kijken. En dan ontdek je bij één of meer van die punten een uitstraling waarvan je zegt, hé ja, gezellig, het herinnert me aan vroeger. Want daar begin je meestal mee. Dan probeer je dus om daar een claim uit te zetten. Lukt dat, dan incarneer je daar. En vaak blijkt als je niet verstandig bent geweest om alles werkelijk heel goed te bekijken, dat je terechtkomt in een familie waarin die sfeer wel voor een ogenblik soms bestaat, maar eigenlijk als flagrante tegenstelling tot de normaliteit. En dan zeg je tegen jezelf, waarom ben ik hier geïncarneerd? Maar tegen de tijd dat je die vragen stelt, breekt het vruchtwater. En dan zeg je, mijn god, wat is er nou weer aan de hand? En voor je het weet, word je welkom geheten in de wereld, meestal met een paar tikjes op je achterwerk. Want de wereld is altijd erg slagvaardig. Dus, dan ben je weer terug. Nu zeggen mensen, ja, maar het gaat ons om het sterven. Sterven is sterk van uzelf afhankelijk. Ben je er bang voor, wordt het moeilijk. Aanvaard je het, is het heel gemakkelijk. Ben je druk bezig met alles wat je achterlaat, dan zal het je moeite kosten om je nieuwe wereld helemaal te aanvaarden en je mogelijkheid om weer contact op te nemen met die wereld eventueel, laat dan gemeenlijk wel een tijdje op zich wachten. Ga je gewoon gelaten over, aanvaardend wat er is, dan ontdek je al heel gauw, ja, ik kan hier leren, maar ik heb ook nog contacten met de wereld. En dan is het inderdaad mogelijk om mensen te benaderen of te helpen. Maar je staat ook wel eens voor problemen. Want je neemt aan in het begin dat je alles kunt. Hè? Nou ja, heb je mijn kinderen ook, die denken ook dat ze alles kunnen. Maar je hebt een bepaalde gevoeligheid nodig. Laat me een leuk voorbeeld geven. Een man had beloofd aan zijn vrouw dat hij na zijn overlijden terug zou komen. En hij had gezegd, ja, dan tik ik je wel eens op de schouder. Die man merkte er niets van. En een collega die kwam er voorbij en die zei eigenlijk een beetje aarzelend, weet je, het is zo gek. Ik heb de laatste paar keer, elke keer als ik bij jou thuis ben of in de buurt van huis, het gevoel dat iemand me op mijn rug klopt en ik kijk en er is niemand. Toen ging de man in kwestie licht op te zetten, verrek, dat heeft mevrouw tegen mij gezegd. Zou zij het zijn? En toen hij daarop in was gesteld, ontdekte hij zelf ook wel enige contacten. Maar omdat hij veel minder positief was dan die vriend, minder harmonisch, was het voor hem niet een klapje op de rug, maar het gevoel dat er in zijn nek geblazen werd. Toen hij begon te herkennen dat dit zijn vrouw was, kon daardoor de man haar overlijden veel beter verwerken. Daarnaast, en dat is misschien ook interessant, begon hij zich meer bezig te houden met de zogenaamde paranormale zaken. En daarin heeft hij een gevoeligheid ontwikkeld, ofschoon hij haar maar één keer werkelijk en volledig heeft gezien. Maar hij kon haar voortaan aanvoelen en ontving van zijn vrouw bepaalde inspiraties die, zullen we zeggen, toch wel nuttig waren. Ik geef u dit als voorbeeld, omdat de meeste mensen denken, nou ja, maar als ik dood ben, dan zal ik eens even gaan vertellen hoe het er is. Vergeet het maar. Je moet opnieuw leren lopen. Nou ja, vliegen denken de mensen, hè? Die denken alles met vleugeltjes. En dat is ook heel begrijpelijk, want de mensen die zo denken, zien ze vliegen. Maar je moet als het ware leren lopen, leren vasthouden, leren hanteren, leren spreken. Dat wil zeggen, je geestelijke vermogen tot communicatie volledig gebruiken. Je moet leren je waarnemingsvermogen op de juiste manier te hanteren. En dan moet je leren de grens tussen twee werelden op grond van een harmonische, als het ware, te overschrijden. En dan kun je pas. En niet voor die tijd. Een dier neemt het allemaal veel spontaner. Maar het is heel begrijpelijk. Een kat zal bijvoorbeeld haar jachtgebied nog eens een keer gaan bezoeken. Dus het huis waar ze heeft gewoond of de plaatsen waar ze heeft geleefd. Een hond zal over het algemeen zijn baas of bazin nog wel eens een keer willen bezoeken. Maar ze hebben niet werkelijk de behoefte om aandacht te trekken. Voor hen is het gewoon een aanwezig zijn. Dat is de voldoening. Daarom wordt dat veel minder opgemerkt, maar het bestaat wel degelijk. Want dieren leven net zo goed voort als mensen. Voldoende.
Als je voor de 100ste keer sterft, dan heb je toch al ervaring in dat geestelijke leren lopen.
Kijk, als je 100 keer moet sterven, dan blijkt eruit dat je ontzettend hard leers bent. En dat heeft dan meestal, niet altijd, heeft het ook betrekking dus op datgene wat je weer moet leren. Laat ik het zo zeggen, u hebt als kind veel geschaatst. Nu bent u, nou heet het tegenwoordig 60 plus, ja. Dus net als supervol vette kaas. En u wilt ineens weer gaan schaatsen. Mag ik u dan raden om toch maar een kussentje achter te binden? Om schokken te voorkomen? Dan duurt het misschien minder lang, voor je de slag weer te pakken hebt. Maar voordat u werkelijk goed uit de voeten kunt, zult u dan toch wel een weekje met die schaats bezig moeten zijn. Dan is het weer net als vroeger. Bij ons is dat precies hetzelfde. U bent weg geweest, u hebt een totaal andere belevingswereld gehad. Uw hele instelling van het ogenblik is gebaseerd op stoffelijke ervaringen. Stoffelijke waarderingen. En wat u ontmoet is voor een deel daar wel een analoog van. Maar een groot gedeelte daarvan gaat er eigenlijk boven en buiten. En daar zult u ook mee moeten leren werken. In Zomerland leven is niet moeilijk. Maar van Zomerland naar de aarde gaan, naar een duistere sfeer en weer terugkomen, of zelfs contact opnemen met een hogere sfeer, vergt inderdaad routine. En die ben je toch werkelijk kwijtgeraakt. Voldoende?
Als je al die aardse routines loslaat, hoe is het dan mogelijk dat u zo ingetuned bent op het aardse bewustzijn. U kunt bijvoorbeeld ook heel goed rekenen.
Nou, dat heb ik altijd wel gekund. Of schoon er bij ons tegenwoordig een paar zijn die het nog veel beter konden. We hebben op het ogenblik zelfs een bankier. Nou ja, dat is laag zomerland hoor. Maar die man rekent de hele dag. En je kunt gewoon niet op hem rekenen voor iets anders dan rekenen. Maar wanneer je bezig gaat houden met de wereld. En je kiest ervoor zoals wij dit doen. Dus om mensen toe te spreken. Om te proberen bepaalde begrippen te wekken. Bepaalde aanvaarding te veroorzaken. Dan moet je weten waar die mensen mee bezig zijn. Het zou krankzinnig zijn wanneer ik tegen een duivenhouder over een voetbalwedstrijd ging spreken of omgekeerd. Er moet een belangstelling zijn. Ik moet dus rekening houden met de actualiteit. En dat betekent dat ik een deel van mijn tijd moet besteden om die wereld waar te nemen. Wanneer je dat alleen doet, is dat een ontzettend werk. Maar wanneer je dat, zoals dat bij de orde tot nu toe gebruikelijk is geweest, met grotere aantallen doet, dan heb je er elk eigenlijk maar weinig energie voor nodig. Je krijgt toch een behoorlijk compleet beeld van wat er op de wereld werkelijk gaande is, wat de belangstelling is binnen een bepaald taalgebied, wat de onzekerheden zijn. Dan kom je in een gezelschap. En nu denkt u waarschijnlijk dat ik alleen praat. Nee, ik neem ook waar. Die waarneming die is iets tussen empathie en telepathie in. Ik lees dus uw sfeer, uw stemming af. Daarnaast echter de sterke impulsen die in u bestaan. Een probleem bijvoorbeeld. En ik zal proberen zonder dat direct op persoonlijke wijze te doen, dat aan te stippen of op te lossen. Want dat is ook een deel van het werk. Wanneer ik u duidelijk maak dat ik ook uw problemen zou kunnen oplossen, dan krijg ik daarbij ook uw aandacht voor de andere dingen die ik misschien belangrijker vind en u niet. Het hele communicatieproces, zoals wij dat hanteren, is op een voortdurende wederkerigheid, een vaak wat wankele, maar toch altijd in stand gehouden harmonie gebaseerd. Bij deze harmonie krijg je een inhoudsuitwisseling. En op grond daarvan is een verbaliseren van bepaalde belangrijke punten uit de totaalinhoud mogelijk geworden. Voldoende?
Is het mogelijk alles in één mensenleven te realiseren?
Aangezien ik er al meerdere heb gehad, ben ik geneigd om nee te zeggen.
Is het mogelijk?
Het schijnt dat er enkele zijn geweest die dat inderdaad gedaan hebben. Maar het zijn er maar enkele. En die zijn zo schaars dat uw kans misschien een half op een triljoen is of zoiets. Dus de meeste van u moeten ermee rekenen dat ze al wat op aarde geleefd hebben voor ze hier kwamen. In menselijke vorm misschien, bij velen zelfs waarschijnlijk. Bij anderen misschien in een dierlijke vorm. En u zult ermee moeten rekenen dat u heel waarschijnlijk nog wel een keer terug zult gaan. Niet moeten. Gaan. Want wanneer u teruggaat, dan is het ook uw eigen verlangen. Er is geen wet die u terugdwingt. Er is alleen de noodzaak om jezelf verder te ontwikkelen, om als het ware meer te worden, en dat kun je alleen door tijdelijk minder te worden en zo de onevenwichtigheden op te heffen waar je geestelijk onder lijdt. Voldoende?
In hoeverre loopt het bewustzijn terug vanuit de geestelijke sfeer als je gaat incarneren, dus weer in het lichaam? Of andersom?
Ja.
Om de handicap van het lichaam.
Eigenlijk is het zo dat een groot gedeelte van de stofherinneringen, let wel, niet de geestelijke herinneringen, want die zijn op hersens praktisch niet overdraagbaar. Die zijn te vaag, die kunnen alleen in stemmingen worden overgebracht. Maar de fragmenten dus van vroegere belevenissen, vroeger belangstelling en zelfs gaven, kunnen in de wordende vrucht worden vastgelegd. Maar dan moet u één ding niet vergeten. De geboorte is een zeer traumatische gebeurtenis. Het is een enorme lichamelijke beleving, en pijnlijk ook. Daarnaast is het een enorme geestelijke schok, of tenminste mentale schok. Daarin gaat dus een groot gedeelte van die kennis teloor door enorm sterke nieuwe impulsen die je ontvangt. Het blijft dan meestal nog wel aanwezig. Je kunt het in het fantasieleven van kinderen heel vaak zien, totdat ze eigenlijk te veel worden opgevoed. Dan verdwijnt het langzaam. En de volwassenen zeggen dan ze fantaseren, maar in feite hebben ze het over zaken die voor hen zeer reëel zijn en die heel waarschijnlijk of een weergave zijn van nog bestaande geestelijke contacten, dan wel een weergave zijn van vroegere aardse belevingen. Doordat de mens echter als kind enorm veel moet opnemen en leren, en daarbij in de maatschappij bovendien aan zeer sterke beperkingen door meningsvorming wordt onderworpen, zal bij de meeste mensen dat geheel onderdrukt worden. Dan volgt er een periode bij het aanbreken van de puberteit, waarin die energieën en een deel van die denkbeelden weer actief worden. Maar gelijktijdig zijn er dan andere stoffelijke belangstellingen ontstaan. Er zijn innerlijk, juist in die puberteit, enorme conflicten gaande. En dat wil zeggen dat we dan eerder met een poltergeist te maken krijgen, of met een plotseling gebruik van kennis die men eigenlijk niet verkregen zou kunnen hebben, normaal. Als dat je te maken krijgt met een werkelijk bewust werken met dat verleden. Voldoen?
Kunt u nog wat nader omschrijven hoe het precies zit met het kwijtraken van het etherische en het astraal lichaam vlak na de overgang?
Het zogenaamd etherisch lichaam is niets anders dan levensenergie gebonden in een replica van het stoffelijk ik-besef. Op het ogenblik dat het ik-besef verwaast, lost dit lichaam zich dus op, ook wanneer een deel van de daarin behouden energie over het algemeen door je wordt opgenomen en gebruikt wordt om de eerste schreden weer te zetten in de nieuwe wereld. Het astraal lichaam is fijnstoffelijk en als zodanig is het dus een matrix, ook weer in de ik-voorstelling geperst, van materie die slechts zeer ijl gebonden is. Door denkbeelden kan die vorm lange tijd in stand worden gehouden. Het wordt dan een zogenaamde schil. Maar wanneer die denkbeelden er niet zijn, valt ze uiteen. En over het algemeen is de oplossingsperiode daarvan afgaande op de intensiteit waarin het ik-bewustzijn dus gedomineerd heeft, tussen zeg een week en ongeveer 6 maanden. Waar heel sterke emoties zijn, kan echter een deel van het astraal in andere materie doordringen en behoudt daarin zijn neiging en structuur zoals in het ik bepaald werd en kan zich dan later projecteren, maar alleen zeer tijdelijk, door andere fijne materie aan te trekken. Dit zijn dan vaak zogenaamde spookverschijnselen. Is het voldoende?
Waar ben je als je die lichaam nog hebt?
Als u naar de Bermuda's gaat, waar hangt dan uw winterjas? In de kast. Want je hebt hem niet meer nodig. Wanneer u eenmaal zover bent dat u een wereld van licht, hoe beperkt dat licht ook mogen zijn, desnoods nog in een grijze wereld terechtkomt, dan zijn die lichamen over het algemeen opgelost. Het etherisch lichaam wordt dan eveneens grotendeels geabsorbeerd, ten dele weer aan de totale kracht toegevoegd. Het astraal lichaam zal in gevallen dat u in het duister bent en dus veel drukker bezig bent om uw ik-beeld nog te bewaren, langer in stand worden gehouden dan normaal. Maar in welke mate dit kan gebeuren, is afhankelijk van de energieën waarover u kunt beschikken. En die zijn over het algemeen in de grauwe sferen niet zo ontstellend intens. Zijn er zeer sterke emoties met het ik-begrip verbonden? We hebben dat bijvoorbeeld gezien met concentratiekampslachtoffers. Dan blijkt het dat dit astraal nog vele jaren kan bestaan. Het is dan de uitdrukking van de onvrede. Zodra echter vrede is gevonden, begint een oplossingsproces dat dan gemiddeld 72 uur vraagt. In mensentijd gesproken dus. We hebben het ook gezien bij soldaten. Bij sommigen is de oplossing van het astraal bijna onmiddellijk. Het is als het ware een overgave aan iets. En ze gaan wel met een taakbewustzijn verder. Maar hebben het gevoel dat hun wereld veranderd is. En dat is een belangrijke factor. Anderen daarentegen proberen nog steeds, zoekend in het duister, bewijs van spreken, hun actie voor te zetten. En zijn eigenlijk voor direct contact bijna niet vatbaar. Het is opvallend dat ook deze hun astraal betrekkelijk lang handhaven, maar minder lang dan bijvoorbeeld een concentratiekampslachtoffer, omdat bij hen over het algemeen de haat niet zo diep zit en daardoor eigenlijk een loskomen van de stof en de binding met fijne materie dus eenvoudiger wordt. En dan kan ik nog één uitzondering eraan toevoegen. Er zijn bepaalde mensen die, zullen we zeggen, allerhand esoterische en paranormale krachten heel goed kennen en beheersen. Meesters, magiërs en dergelijke. En meesters hebben het niet nodig, die bouwen het wel weer als ze het nodig hebben. Maar vooral wat wij noemen de zwart magiër, de egoïst dus, de egocentrische, die zal heel vaak zijn schil bewust in stand houden om daarin terug te kunnen vluchten wanneer de sfeer waarin hij in feite moet vertoeven ondraaglijk wordt. En het wonderlijke is dat hij dan in die schil vaak weer de uitvoerder wordt van opdrachten die hij ondanks zichzelf heeft opgenomen in die duistere sfeer. Maar daar moet je toch wel heel diep zitten hoor. Voldoende? Nou, dat was dat.
Ja, waar blijft de ziel dan?
De ziel is de kern. Als u hier zit, waar zit uw ziel dan? In u. De ziel is de kracht waaruit uw bestaan zich vormt, waaromheen het bewustzijn zich kan vormen en in stand houden, als zodanig de geest, en waarin dus het geheel van de ervaringsnoodzaken kan worden vastgelegd ook, omdat de ziel in haar behoefte naar een harmonie met de totaliteit, waarvan ze uiteindelijk deel blijft, zal zoeken naar een evenwichtigheid in het geheel van haar eigen besef, haar bewustzijn, zoals dat in de geest ligt. Men probeert dus de harmonie door te zetten naar buiten toe als het ware. Dus waar u ook bent of wat u ook bent, uw ziel is altijd in dat deel van uw wezen dat op dit moment uw totale ervaringsmogelijkheid en wereld omvat. Dus waar werkelijk ik is, is de ziel. Er kunnen dingen achter. Het is bij de Egyptenaren al Ba en Ka, hè, u weet het. Daar had je ook dat begrip dus van iets wat achterblijft en wat zich ook zelfs kan nestelen in afbeeldingen. Iets wat dus, zeg maar, de paden van de dood gaat. En dus een kracht die eigenlijk Osiris zelf is, die dus de oerkracht is. En als u die voorstelling hanteert, zit u heel dicht bij de werkelijkheid. Want de astraal blijft achter zolang het in stand gehouden wordt of kan langzaam vergaan. Er is een ervaringslichaam dat we geest noemen, dat actief is, belevingen doormaakt en uiteindelijk een rustpunt vindt. En er is een kern daarin die altijd met het geheel, met de werkelijke kracht verbonden is, maar geen persoonlijke uiting tot stand kan brengen, anders dan door het bewustzijn, en dat is in feite de aflezing van tegenstellingen en waarderingen, waardoor het zich ten aanzien van anderen als een afzonderlijke eenheid kan oriënteren. Doet ze?
Dat was niet eenvoudig, die stelling.
Nou, dat is heel eenvoudig. Ik heb het netjes gedaan en ik heb dus alle aspecten geprobeerd te belichten. Ja. Maar als je nou heel eenvoudig wil zeggen, dan begin je met een oud gezegde: zorg goed voor je dondertje, want je zieltje zit erin. Zorg goed voor je geestje, want je zieltje zit erin. De kern van je bestaan is de ziel. Het bewustzijn en dus de persoonlijkheid of schijnpersoonlijkheid die ontstaat, is de geest. En de vormen waarin deze zich kan concretiseren, zijn dan bijvoorbeeld astraal, etherisch, uiteindelijk stoffelijk. Dus als je het nou zomaar in de gaten houdt, dan weet je het. Als je op dat punt in jezelf komt, waarin er niets schijnt te zijn, dan ben je op het punt gekomen waar je ziel is.
Dat is ook het antwoord op de vraag van waarom ben ik in deze incarnatie, als het
ware. Dat is indirect ook een antwoord erop, ja. U bent in deze incarnatie omdat u gekozen hebt voor een verdergaande reeks van stoffelijke waarden in een wereld waarin de fantasie, het eigen denken, niet zo nadrukkelijk eigen omgeving bepaalt. Waarin dus een contrast bestaat. En als u een beetje gelukkig hebt gekozen, dan hebt u een leven gehad waarin u veel geleerd hebt. En dan kunt u dus dadelijk geestelijk makkelijk een heel eind verder gaan. En misschien ook heel lang uitstellen om nog eens een keer terug te gaan. Of zelfs ander werk kiezen. Hè? Maar als u dus maar pas een enkele keer bent geweest met onevenwichtige stoffelijke ervaringen als achtergrond, nou ja, dan bent u niet veel anders dan een los arbeider. U kunt wel eens een keer een karweitje krijgen, maar een vaste geestelijke aanstelling zit er dan niet in, dus je moet regelmatig terug.
U hebt het over geiselzones.
Over?
Geiselzones.
Ja, dat is een poging om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van geestelijk bestaan. Je hebt de hoge lichtwerelden. Dat zijn werelden waarin geluid, klank of in ieder geval trillingen, die je zo zou kunnen vergelijken, de hoofdrol spelen. Met erachter iets wat je misschien op aarde een verblindend wit licht noemt, omdat daar van buitenaf geen onderscheid is in te zien, maar dat weer een veel kosmischer waarde heeft. Onder deze lichtwerelden heb je dus de zogenaamde lichte werelden. En die omschrijven meestal als zomerlandwerelden. Het wil zeggen, het zijn werelden waarin vormen, zij het heel aards of minder aards, maar nog bestaan. En waarin dus de samenleving zich nog uitdrukt in uiterlijkheden. Daaronder vinden we dan grijs of schaduw. De schaduw is over het algemeen een gebied waarin weinig of geen vorm bestaat. Waarin je jezelf ziet als de enige vorm en een enkele keer contact kunt maken met een ander bewustzijn. Wanneer je echter die contacten eenmaal gemaakt hebt, ga je weer met een wereldvoorstelling werken. Maar die wereldvoorstelling die is zelf even conflictrijk als je zelf bent. En daarom spreken we dan van grijze werelden. Een grijze wereld is een wereld waarin bijvoorbeeld winkels kunnen zijn, maar alles wat er op de toonbank en de etalage te vinden is, is al een beetje bedorven. Het is er niet nou direct donker, maar het ziet er ongeveer uit als Amsterdam in de mist. Het ruikt daarna ook soms. Dus dat zijn grijze werelden. Achter deze grijze werelden krijg je wat wij noemen donkere werelden. Donkere werelden zijn veel meer chaotisch en heel vaak bestaan ze uit een wanhopig in stand gehouden voorstelling van een enkele persoon, die echter elke keer wanneer hij zijn aandacht op een detail richt, al het andere verliest. Pas wanneer je contacten met anderen aanvaardt, ontstaat er een soort wereldje. Maar het is een zuivere gedachtenwereld, dan is er dus haat, angst en dergelijke. Dan worden die ook als gestalte uitgedrukt. Het komt soms een heel klein beetje bij een helle wereld. Ofschoon het nou niet een braderie der zonde is. En zeker ook niet de patatoven van de ziel. Daaronder vind je wat wij noemen duistere werelden. Duistere werelden zijn werelden waarin het ik bestaat, meestal in een vorm van daadloosheid. En ja, je zou het misschien het gemakkelijkst kunnen zeggen als een worm in de modder of een bloedzuiger in de modder. Alleen komt er nooit een been voorbij om je aan vast te klampen. Pas wanneer je jezelf losmaakt van je begrip van machteloosheid, kun je contacten maken En je verhuist dan meestal naar een van de grijze werelden. Daaronder ligt wat wij noemen de totale duisternis. De totale duisternis is een chaos waarin elk beeld zo moeizaam in stand kan worden gehouden dat het ik uiteindelijk zijn ik-voorstelling verliest en alleen nog een bestaan overheeft. Op dat ogenblik dat het bestaat, begint het opnieuw met een beoordelingsproces. Zal over het algemeen bindingen aangaan met materie. En uit die bindingen met materie ontstaat een nieuw bewustwordingsproces. Nou, dan heeft u zo'n klein beetje een scala. Allemaal heel simpel natuurlijk, want het loopt allemaal sterk uiteen hoor.
Oordeelt de mens over zichzelf of is er nog een iemand anders die hem beoordeelt in het hiernamaals?
Dat is niet nodig, dat hij beoordeeld of veroordeeld wordt. Omdat hij door wat hij is, in feite bepaalt wat hij leeft. En in een wereld waarin je eigen gedachtenwereld, zeg maar zo, bepalend is voor alles wat rond je bestaat en wat je ervaart, is dus duidelijk dat je heel rechtvaardig geconfronteerd wordt met datgene wat je bent. Dat is een soort kosmische wet. En die rechtvaardigheid kan inhouden, bijvoorbeeld, dat je ontzettend eenzaam voelt, omdat je ergens toch wel een beetje tekort bent geschoten in je noodzaak om wat voor anderen te zijn of te doen. Noem maar wat. Het oordeel is dus ingebouwd in een wetmatigheid die het bestaan, zover ik weet, van alle bewust leven regeert. Niet alleen op aarde dus, maar ook overal elders. En het schijnt dat het proces waaraan je onderworpen wordt, je duidelijk maakt wat je niet meer wilt. Daardoor kom je tot een positieve keuze en vanaf dat ogenblik is een nieuwe incarnatiemogelijkheid aanwezig. Kun je dus weer verder gaan en leren.
Komen zelfmoordenaars veelal in een bepaalde sfeer?
Nou, nee. Weet u, de ene zelfmoord is de andere niet. Laat ik een voorbeeld nemen. Iemand is verminkt, oud, incontinent geworden, voelt zichzelf een last voor zijn omgeving, wil die ervan bevrijden en neemt een overdose slaapmiddelen in of iets dergelijks. Hier heeft de persoon niet aan zichzelf gedacht. Hij is niet gevlucht voor een probleem. Integendeel, hij heeft geprobeerd het op te lossen. Duidelijk dat zo iemand gemakkelijk in een lichte wereld terechtkomt. Iemand pleegt zelfmoord uit nijd, maar heeft het eigenlijk niet bedoeld. De paniek wanneer je ontdekt dat er niet meer teruggedraaid kan worden, brengt hem meteen tot een besef van zijn eigen dwaasheid. Resultaat, hij zal zeer waarschijnlijk in een grijze wereld terechtkomen. Kan hij die niet aanvaarden, dan kan hij een langere tijd aardgebonden zijn. Iemand doodt zichzelf, bijvoorbeeld wat ze hier harikiri noemen. Huh? Het heeft andere namen, maar het is dus de rituele zelfmoord zoals die in Japan bestond. Kijk, wanneer je dat deed, dan bevrijdde je de familie van de schuld die ze anders met je moest delen. Het was dus ook weer onzelfzuchtig, zelfs wanneer het in een bepaald eerbewustzijn was opgenomen. Huh? Die zelfmoord is geen zelfmoord. Ze is een voltooiing. Een correctie van je leven. Geen duisternis. Twee gelieven springen samen in een vulkaan. Ja, of van een wolkenkrabber als u dat liever hebt. En dat maakt ze rommel. Hier is het belangrijke. Waarom doen ze het? Doen ze het omdat ze niet mogen? Of doen ze het omdat het de enige mogelijkheid is om werkelijk samen te zijn? Is dat laatste het geval? Betrekkelijk gauw in het licht. Is het eerste het geval aardgebondenheid? U ziet dus, dat is geen één wereldje. Dat kan ook niet. Niet één sfeer voor zelfmoordenaars. Hè? Iedereen maar tegen elkaar vertellen, ja, toen ik me ophing. Ja, maar ik heb me doodgeschoten en dat is toch ook. Ja, maar ik heb mijn keel doorgesneden, zeg. En een rotzooi dat het was. Wat moet je met zo'n wereld doen? Die heeft er geen zin. Maar wat ik u voorstel, wat ik probeer u duidelijk te maken, dat het gaat om wat er in je leeft op het ogenblik dat het gebeurt. Omdat het te maken heeft met het gehele proces van de dood. Niet alleen de keuze voor de zelfdoding, maar ook voor de hele motivering erachter. Al wat ermee verbonden is. Dan zult u begrijpen dat er geen aparte wereld voor kan bestaan. Maar dat men op grond van wat deze daad, want het is ook een daadstelling, uiteindelijk betekend heeft voor jezelf, een bepaalde harmonie krijgt met anderen, en dat is dan de wereld waarin je leeft. Duidelijk. Okay. Dus nooit pessimistisch worden hoor. Maar als ik u een raad mag geven, niet denken, nou, oh nee, je kan het niet, hè, het is te laag. Maar weet je wat, ik stap dadelijk het raam uit in plaats van de deur. Dan ben ik er vanaf, want dan begint de ellende pas goed. En ook niet denken, ik wil vluchten, zolang je bestaan nog betekenis heeft voor een ander. Ook al is het erg vervelend en pijnlijk. Maar wanneer je weet, dit is voor mij een kwelling en een last, en voor alle anderen, aanvaard dan de dood maar. Want dan zoek je niet de bevrijding van een probleem, dat neem je toch mee, maar dan zoek je de oplossing van een niet meer te dragen situatie. Dat is ook waarom wij altijd zeggen, ja, we hebben niets tegen de doding van ongeneeslijke zieken, mits het door henzelf op hun eigen verzoek naar rijp beraad en met hun eigen medewerking geschiet. Begrijpen dat er situaties zijn waarin de patiënt het zelf niet meer kan. Maar dan moet nog heel duidelijk zijn dat die patiënt het wil. En dan, ja, noem het maar euthanasie dan, heeft een mens het recht om dit te doen en brengt het geen euvele gevolgen met zich mee. Zo, dus aspirant zelfmoordenaars, alsjeblieft niet meer luisteren. We gaan verder met een ander onderwerp.
China.
China. Ja, China heeft veel verwantschap met Nederland, hè. Het zit ook vol met rare Chinezen. Ogenblikkelijke situatie. Nou, we hebben nu... Of hebben we dat hier? Nee, ik geloof het niet. Ja, ik weet het niet. In ieder geval, we hebben dus toen dat pas begon ook gezegd... Kijk, dit protest is hoopgevend. Maar ze beschuldigen dus daar in feite de hoogste leiding van omkoperheid, hè, van oneerlijkheid. Dat kan die leiding niet gedogen. Zolang ze middelen heeft, zal ze ingrijpen. Want haar bestaan is op dat ingrijpen gebaseerd. Stel u voor dat deze oude heren terug waren getreden, gegarandeerd dat ze voor een rechtbank waren gekomen. En dat was op zijn minst genomen een enorme schande geweest. Ze waren hun bezit en hun mogelijkheden kwijt. En in de ergste gevallen had het de doodstraf kunnen worden. Dat kan een gezaghebbende groep niet accepteren. Ze zal ze met alle middelen verweren. Dus dat is punt 1 van het verhaal. Maar het is ook duidelijk dat je niet een heel volk blijvend kunt misleiden. Het is niet alleen maar in Peking, of Beijing, zoals ze tegenwoordig echt Chinezen hier zeggen, hè, dat die opstand is geweest. Ze is in een veel groter aantal plaatsen geweest dan u ze kunt realiseren. Heel vaak, niet alleen door studenten, maar ook door jonge arbeiders. En wat gebeurt er nu op dit ogenblik? Men probeert ze te pakken te krijgen. Dit houdt in dat ze moeten proberen te vluchten naar gemeenschappen waar ze dan nog onder kunnen komen. Velen zullen zich dus een aantal maanden verborgen houden. Daarna zullen ze toch weer een plaats in die gemeenschap moeten zoeken, ze moeten leven. Maar ze zullen hun denkbeelden niet vergeten en zullen heel voorzichtig proberen duidelijk te maken aan de anderen dat het geen opstand was. En dat eigenlijk mensen die het heel vreedzaam bedoelden vermoord zijn. Dat duurt waarschijnlijk een jaar, anderhalf jaar, voordat dat voldoende overal doorgewerkt is. Op dat ogenblik echter is er een tegenwicht voor de overheidspropaganda. En gelijktijdig een begrip dat het toch ergens allemaal niet zo goed is. Al vertellen ze dat wel. Gelijktijdig krijgt China economisch een enorme terugslag. Dat wil zeggen dat in de grote steden het aantal luxueuzere verbruiksartikelen, meestal import of licentiewerk, dus afneemt. Investeringen nemen niet toe. In een tijd dat China enorme investeringen nodig heeft om zowel industrieel als in de landbouw zich verder te kunnen ontwikkelen. Dat valt die mensen op. En dan kunnen we aannemen dat na een jaar of drie dus een nieuwe opstandigheid ontstaat. Maar dan is het niet meer de opstand van een intellectuele groep, wat nu in feite het geval is geweest. Het is de opstand van de boeren. China heeft ongeveer een, nou zeg 300 miljoen bewoners zo. Hè? Daarvan zijn toch zeker 250 miljoen direct of indirect boeren. Dat wil zeggen dat ook de meeste soldaten uit de boerenstand voortkomen. En stedelingen en intellectuelen en imperialisten neerschieten, dat vinden ze niet erg. Maar boeren? Het leger wordt voor driekwart onbetrouwbaar. Op dat ogenblik zullen mensen die nu weggedrongen zijn, een machtsgreep proberen te wagen. En wanneer ze daarin slagen, dat is heel waarschijnlijk, hebben we ongeveer 4 jaar in China met wederom een meer democratisch, zoals dat heet, gezicht. Maar gelijktijdig ook met een toch wat straffer regime voor de uiting van protesten en bezwaren. Want dat zal blijven bestaan. Dat China zal dan verder weer kunnen gaan opbouwen, krijgt een verbetering van economie. Daardoor een uitbreiding in feite van de opvoedingsnoodzaak. Hoe ingewikkelder je industrie, hoe meer je arbeiders moeten weten om goed te kunnen werken. En daardoor komt het zelfstandig denken veel verder op stand, op gang. En blijft niet meer beperkt tot de kleine gemeenschap waarin men leeft en de belangen die daarin bestaan. En dat wil dan zeggen dat China inderdaad een ommekeer doormaakt. Die ommekeer zal voor de voltooiing waarschijnlijk nog 20 jaar vergen. Maar wanneer ze eenmaal begint, en dat zal vermoedelijk dus 93, 94 zijn, dan zult u de tekenen daarvan zien en dan zult u weten dat China toch deel wil worden van de wereld, omdat het beseft dat het zonder die wereld niet kan blijven bestaan, gezien de eisen die het aan zichzelf en zijn aanzien op het ogenblik stelt.
Wordt dan ook Tibet in ere hersteld?
Tibet in ere herstellen, als u bedoelt wordt het vrij, nee. Het zal wel een grotere vrijheid krijgen. En die vrijheid zal ongetwijfeld een veel grotere godsdienstvrijheid ook omvatten dan er nu al bestaat. Ze bestaat in delen dus al. Maar we zitten uiteindelijk met een bureaucratisch, technocratisch geregeerd enorm groot geheel. En dat wil zeggen dat je onderdelen niet zonder meer eruit weg kan halen, omdat je dan het systeem zou verstoren. Men zal dus proberen het systeem te handhaven, maar gelijktijdig op lager niveau grotere vrijheden te scheppen. En daarmee ook in de provincies, want er zijn ook nogal wat verschillen in China, zoals u misschien weet. Ik geloof dat er zelfs 15 verschillende talen, dialecten zeg maar dan, maar het zijn in feite talen bestaan, buiten het Hoogmandarijn dus, dat een hoftaal is en eigenlijk kunstmatig is gecreëerd in de tijd, kort voordat de Manchus aan de macht kwamen. Wanneer je dus al die dingen bij elkaar pakt, zeg je China is aan het veranderen. Maar het is net als in Rusland. Een verandering kan niet alleen naar buiten toe tot stand komen. En om intern tot stand te komen, moet het totaal van de bureaucratie, van de benadering dus van degene die regelen, veranderen. En dat kost erg veel moeite. En zelfs dan zullen velen bang zijn dat hun belangen geschaad worden en er nog tegen protesteren. En wanneer die aantasting er dus is, of dat nu in China is of in Rusland, dan zult u zien dat juist degenen die belang hebben bij het handhaven van het oude in opstand gaan komen en dan met nationalistische of andere leuzen zullen proberen voor zich een machtspositie te behouden, gebaseerd op het oude systeem en natuurlijk inhoudende voor hen de oude voordelen.
Dus de zelfhandhaving speelt hier een enorme rol.
De
zelfhandhaving.
De zelfhandhaving speelt overal een rol, ook bij u, of u het weet of niet.
Ja, ik begrijp.
Ja, de heer Voorhoeven heeft het wel een keer vergeten, maar hij heeft het nu alweer ontdekt. En ik zou haast zeggen dat een nijdig geblaf alweer pogingen doet om toch meer op nachtegalenzang te lijken.
Maar ik bedoel te zeggen dat die hele toestand daar in China is allemaal gebaseerd op die zelfhandhaving. Daaruit komt het gewoon voort.
Elke machtsstructuur heeft dezelfde neiging die een lichaam heeft. Namelijk zichzelf in stand te houden, ook wanneer de reden daarvoor eigenlijk niet meer aanwezig is. Ik dacht dat het duidelijk was.
Hè? Dus je moet rekeneren.
Ja, als je alle Chinese leiders dus zou kunnen laten reïncarneren in de armste stand, met een besef van wat ze zijn geweest, dan denk ik dat deze les voldoende zou zijn om hun volgende incarnatie hen tot verlichte meesters te maken die het volk tot welvaart willen voeren. Maar u weet het, zolang generaals hun glorie nog tellen aan de hand van het aantal soldaten dat gevallen zijn bij hun acties, zijn generaals niet veel waard. Ook niet wanneer ze helemaal vooraan hebben gestaan, dat is een kwestie van persoonlijke moed. Pas wanneer ze ontdekken dat elk leven voor iedereen even kostbaar is, zullen ze hun wijze van vechten, hun oorlogsvoering en alles veranderen. En zullen ze niet meer uitgaan van vijandbeelden, maar van mogelijke compromisbeelden. En dan zit je in een heel ander terrein. Maar ja, dat is bij politiek ook. Weet u wat een juiste omschrijving van een politicus is? Een eerlijk man die gedreven door zijn idealen eerlijk in de overtuiging verkeert dat het voor het welzijn van zijn volk zijn taak is om het te bedonderen. Ah, goed, dat was eventjes een noot tussendoor. Hadden we nog iets of gaan we dit gedeelte besluiten?
Schuldenlast in de derde wereld.
Ik moet ook denken om de tijd, hoor.
Ja, we hebben niet veel tijd meer. Schuldenlast in de derde wereld, dat is heel eenvoudig. De werkelijke schuld ligt bij de rijke landen, omdat ze hun eigen wijze van leven en denken als de enige oplossing hebben geprobeerd te onderwijzen aan de derde wereldlanden, die daardoor hun eigen structuur vernietigd hebben en een structuur op willen bouwen die zij, gezien hun mogelijkheden, op het ogenblik niet kunnen handhaven. De schuld komt dus voort uit de missioneringsdrang. Voldoende?
Het is een menselijk probleem, bedoel ik. Geen economisch probleem in de eerste plaats.
Het is niet in de eerste plaats een economisch probleem. Want kijk, als het een zuiver economisch probleem was, dan zouden de banken die landen niet zoveel lenen. Ze zouden de mogelijkheid niet hebben. Economisch gezien is dat namelijk niet haalbaar, omdat de bedragen die onder meer via de Wereldbank en ook meer direct dus aan die derde wereld worden geleend, wel te verstaan geleend, een enorme belasting vormen van de ETA, ook van de rijkere landen, en in feite hun muntwaarde daardoor doet dalen. De inflatie in Nederland is op het ogenblik een gemiddeld van 5%. In Engeland is het op het ogenblik ongeveer 9%. In Duitsland is het op het ogenblik ongeveer 3,5 à 4%. Maar in derde wereldlanden is de inflatie op het ogenblik per maand ongeveer 90%. Kijk, als je dat dus in de gaten hebt, dan zeg je, ja mensen, dit is krankzinnig. En waarom? Omdat wij rekenen in geld, in verdiensten, in rendement, en niet in geluk en in menselijkheid. Dat zouden mensen moeten zeggen. Maar zolang je meer kijkt naar de revenuen die je kunt opstrijken, dan naar het geluk dat je met anderen samen kunt delen, meer zoekt naar structuren en organisaties dan naar een werkelijk en vrije samenwerking, ja, dan kom je nergens. En dan krijgen we dus een situatie waarbij deze roofbouwgedachte ook bij de derde wereldlanden hand over hand toeneemt. En als dan de armeren eindelijk de rijkeren weer zo vervleugeld hebben, zullen zij proberen te roven, en beschouwen dat ook als hun recht, van degene die zij denken dat schuld zijn. Dat is heel erg aardig. Een Surinamer in Nederland kan heel rustig zeggen, ja, maar jullie zijn me van alles schuldig, want jullie hebben mijn voorouders tot slaven gemaakt. Niet helemaal waar. Meestal zijn ze gekocht van hun eigen opperhoofden of van Arabieren. Dus niet direct zelf tot slaaf gemaakt. In de tweede plaats, ze zijn verkocht aan de mensen die geld hadden. En wat is het gemiddelde van de bevolking in Nederland op het ogenblik? Dat zijn de nakomelingen van degenen die ook niets hadden. En die daarbij zelfs de zekerheid van onderdak en voeding, hoe sumier dan ook, soms moesten ontberen omdat er voor hen geen werk was. En die zou het nou moeten betalen. Dat is dus van die Surinamer uitgezien verkeerd gedacht. Maar hij denkt het wel. Er zijn erbij die daadwerkelijk denken. Jullie moeten ons vergoeden. En al die derde wereldlanden zijn groepen die ook zo denken. Jullie hebben die ellende veroorzaakt. Jullie zullen ze ons moeten vergoeden. En een Surinamer die drifter wordt, die trekt misschien in een gesprek eens een mes. Een volk dat nijdig wordt, dat probeert een atoombom te pakken te krijgen, probeert er afpersing mee te bedrijven, en als dat niet lukt, gooit het ergens neer. Voldoende? Zo, dan gaan we zo langzaam.
Eén atoombom is voldoende, ja.
Ligt eraan waar je terecht komt. Ik heb altijd gezegd dat menige oorlog zou kunnen vermeden worden wanneer men alle die bij de plannen betrokken zijn een voldoende dosis castorolie zou toedienen. Of u zegt misschien Haarlemolie, maar komt op hetzelfde niet. Ja, laten we dan zeggen dus dat datgene wat anders in bla bla van boven naar buiten komt, nu op een andere wijze via de anus afvloeit. Maar goed, voordat ik verder ga met u een dergelijk onderricht te geven, dat alles behalve geestelijk is, of schoon het geestelijke aspect heeft in een zeer stoffelijke zin. Vrienden, we hebben weer gezellig, dacht ik, met elkaar gesproken. En misschien zijn er toch wel weer een paar dingen bij die voor u interessant waren, of die u zelfs verder kunnen helpen bij uw zoeken naar een eigen levenshouding, een eigen begrip. We hebben dat altijd geprobeerd. En we zijn dankbaar voor de mogelijkheid die men ons, ook door naar ons te luisteren, heeft gegeven. We zijn dankbaar voor datgene wat wij uit uw reacties in vele gevallen toch hebben kunnen leren. En ik heb daarnet in die inleiding al even gezegd, ja, we gaan nu dit besluiten. U krijgt nog een tweede spreker dadelijk, maar dan is het eigenlijk wat de orde betreft voorbij, in Nederland althans. Enkele andere landen zijn wel lang uitgescheen. En in een tweetal landen worden de groepen, zij het beperkt, nog bediend. Omdat we het belangrijk vinden dat daar een bepaalde ontwikkeling nog verder kan volgen. Maar ik heb het al gezegd. Het is niet omdat wij vinden dat u genoeg weet of omdat we andere dingen interessanter vinden. Het is doodgewoon omdat uw wereld op een keerpunt staat. En op dit ogenblik moet er binnen zeer korte tijd zeer veel veranderen. Wil de mensheid in de toekomende geslachten weer gelukkig en bewuster kunnen leven. En daardoor toch ook weer de nieuwe mens die aan het ontstaan is, zullen we zeggen de rijpere mens, uiteindelijk de kans krijgt om zich te manifesteren.
Is dat om een derde wereldoorlog te voorkomen?
Niet direct, maar indirect hangt het er misschien mee samen. Wanneer wij dit alles proberen te doen, dan doen we het ook voor u. En ook voor onszelf. Natuurlijk. Denk dus niet al te melancholiek over, nou is die orde er niet meer of zo. Zeg gewoon tegen uzelf, ik heb daar misschien een kans gehad om bepaalde denkbeelden op te doen. om wat te leren. Ik wil er zelf mee verder gaan. En ik zal dat doen met de mogelijkheden en de middelen die me dan ter beschikking staan. Maar ik moet verder gaan, want een mens die stilstaat, sterft innerlijk af. Een mens die zich verder ontwikkelt, kan lichamelijk sterven, maar geestelijk bloeit hij verder op. En als u dat van wilt aannemen, vrienden, dan mag ik hier werkelijk met een hartelijke dank ook voor al wat u voor ons betekend hebt, vaarwel zeggen.